Onze hulp is in de naam van de Heere, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen, Psalm 80 en daarvan vers 1 en vers 11. Neem Israëls herder, neem ter oren die Jozef kroost door u verkoren als schapen gunstig hebt geleid, die ene troon van heiligheid die tussen cherubs hebt gesticht, verschijn weer blinkend met uw licht. Vers 1 en ook vers 11 van Psalm 80. Met de kerk van over heel de aarde en met de kerk van alle tijden belijden we nu ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting daarop willen we zingen Psalm 138 vers 1. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Psalm 138 vers 1. Maar eerst spreken en ieder van u samen met mij in zijn of in haar hart deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene en christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we lezen uit het woord van de Heer. We lezen vanmiddag Genesis 30. Dan beginnen we bij vers 25 en lezen we door tot en met vers 43. Genesis 30, vers 25 tot 43. We maken dan even een sprong terug. Even voor onze gasten. We zijn bezig met een serie over het leven van Jacob. En vorige week rond het avondmaal hebben we eerst Jacobs worsteling met de Heere God bij Peniel gezien. En 's middags zagen we hoe Jacob dan Kanaan binnenkomt en een altaar gaat bouwen bij Bethel. Hij krijgt dus een tik van die man waarmee hij strijdt en dat verandert zijn leven zo dat hij gericht raakt op de Heere God en een altaar gaat bouwen. Maar voordat hij die tik gehad heeft, is hij ook bezig met zijn eigen leven vorm te geven. En dat willen we dus vanmiddag lezen. En dan strakjes bij de prekenspreking erover doorpraten. We zien hier Jacob bezig, ja eigenlijk zijn het soort loononderhandelingen. Jacob gaat aan het werk. Nou, hoe leven wij nou op ons werk? Dus we lezen Genesis 30, vers 25 tot en met vers 43. Daar lezen we het heilige en het onfeilbare woord van de Heere. Als volgt. En het gebeurde nadat Rachel Jozef gebaard had, dat Jacob tegen Laban zei, laat mij vertrekken, dan kan ik naar mijn woonplaats en mijn land gaan. Geef mijn vrouwen en mijn kinderen voor wie ik u gediend heb, zodat ik kan gaan. U weet immers van het werk waar ik u mee gediend heb. Toen zei Laban tegen hem, laat mij toch genade vinden in jouw ogen. Ik heb waargenomen dat de Heere mij omwille van jou gezegend heeft. Hij zei, bepaal wat je loon bij mij moet zijn, dan zal ik het je geven. Toen zei hij tegen hem, u weet hoe ik u gediend heb en hoe uw vee onder mijn hoede geweest is. Het weinige dat u voor mijn komst had, heeft zich immers tot een menigte uitgebreid. De Heere heeft u sinds mijn komst gezegend. Nu dan, wanneer zal ik ook voor mijn eigen huis kunnen werken? Daarop zei hij, wat moet ik je geven? Toen zei Jacob, u hoeft me helemaal niks te geven. Als u het volgende voor mij wil doen, zal ik opnieuw uw kleinvee hoeden en beschermen. Ik zal vandaag al uw kleinvee langsgaan en daaruit elk gespikkeld of gevlekt dier afzonderen, elk zwart dier onder de schapen en alles wat gevlekt en gespikkeld is onder de geiten, en dat zal mijn loon zijn. Mijn gerechtigheid zal morgen voor mij getuigen, als u komen zult om mijn loon in ogenschouw te nemen. Alles wat niet gespikkeld en gevlekt is onder de geiten en wat niet zwart is onder de schapen, mag als door mij gestolen beschouwd worden. Toen zei Laban, zie, laat het maar overeenkomstig jouw woord gebeuren. En op diezelfde dag zonderde hij de gestreepte en gevlekte bokken af en al de gespikkelde en gevlekte geiten, alles waar iets wits aan was en alles wat zwart was onder de schapen. En hij stelde die onder de hoede van zijn zonen. En hij bepaalde een afstand van 3 dagreizen tussen hem en Jacob. En Jacob hoede de rest van het kleinvee van Laban. Toen nam Jacob voor zichzelf jonge takken van populieren, amandelbomen en platanen en schilderde daarin witte strepen door het wit in die takken te ontbloten. Hij legde de takken die hij geschild had in de troggen en waterdrinkbakken waaruit het kleinvee kwam drinken, vlak voor het kleinvee. En ze werden bronstig als ze kwamen om te drinken. En als het kleinvee bronstig werd bij die takken, wierp het kleinvee gestreepte, gespikkelde en gevlekte jongen. Toen scheidde Jacob de schapen af en keerde de koppen van het kleinvee naar het gestreepte en naar al het zwarte onder Labans kleinvee en vormde zo kudden voor zichzelf. Hij zette ze niet bij het kleinvee van Laban. En het gebeurde telkens wanneer het sterkste kleinvee bronstig werd, dat Jacob de takken voor de ogen van het kleinvee in de troggen legde, zodat zij bronstig zouden worden bij de takken. Maar als het zwakke kleinvee bronstig werd, legde hij ze er niet in, zodat de zwakke dieren voor Laban en de sterke dieren voor Jacob waren. Zo breidde het bezit van deze man zich zeer sterk uit. Hij had veel kleinvee, slavinnen, slaven, kamelen en ezels. Tot zover het evangelie voor deze middag. Laten we nu de Heere bidden om de verlichting met zijn Heilige Geest bij de opening van zijn woord. En dan ook voor elkaar bidden en met elkaar danken. Grote en almachtige Heere in de hemel, op deze donkere zondag brengt u ons hier in uw huis bij elkaar. En als het zo donker en mistig en koud is, dan is in uw huis komen ook letterlijk schuilen. Iedereen stampt zijn voeten af bij het binnenkomen, doet zijn jas uit. En hier, waar het licht en waar het warm is, vinden wij een thuis. Maar Heren, geef dat wij vanmiddag ook zo thuis mogen komen bij u, door uw woord en door uw Heilige Geest. Door het donker en de kou van deze wereld, door de nacht van onze eigen schuld en zonde, dat we gebracht worden bij de kribbe van Bethlehem en het kruis van Golgotha, waar het licht in deze donkere wereld straalt. Heere God, neemt u ons bij de hand, want we zijn zo doods in onze zonden en misdaden, dat we de weg naar u niet kunnen vinden. Heere God, leidt u ons allemaal, u kent ons, u weet hoe we tegenover u staan. Breng ons aan uw voeten en geef uw liefde aan ons allemaal, dat we u leren kennen voor het eerst en opnieuw. En ontdekken wat er in ons eigen leven speelt, zonder u. Heren, zo bidden we u voor heel uw kerk, over heel de wereld. Bouw uw koninkrijk op deze dag. En zo bidden we ook voor elkaar. Ze kreeg onderzoeken de afgelopen week. Ze zag bij het darmonderzoek grote tumor in de darm. Maar kreeg ook een echo om te kijken hoe het zit met de vlekjes die op andere plekken werden gevonden. Heren, er zal een operatie nodig zijn, maar wat eigenlijk nog het spannendste is, is wat er nou verder nog aan de hand is. Deze week gaat ze naar het ziekenhuis. We dragen haar aan u op en we bidden u, Heren, mag het meevallen. Dat er een plan is om haar te behandelen, om de ziekte te bestrijden. En we bidden bovenal om uzelf, hoe de weg ook is. De afgelopen week betoonde u dat u een God van nabij bent voor haar, haar man en de kinderen, kleinkinderen. Heren, wees ook zo deze week bij hen en omring hen als een vurige muur rondom hun leven dat ineens zo kwetsbaar werd. Heren, wees zo met een ieder van ons. Wees met de zieken, wees met hen die zorg en moeite kennen, lichamelijk, geestelijk, psychisch. Wees nabij, ook met al het werk dat de komende week gaat gebeuren. Aanstaande dinsdag hoopt de kerkraad te vergaderen. Geeft u dan wijsheid als de leiding van de gemeente ter hand genomen wordt. Als het opzicht over uw kudde wordt uitgeoefend. Heere God, wees zelf met uw Heilige Geest bij die vergaderingen aanwezig. Als aanstaande woensdag de particuliere synode vergadert om een uitspraak te doen in het geschil tussen de klasses en dominee van die werd ontheven uit zijn ambt. Heere, geef dan ook daar, ondanks al het verdriet, een gezegende vergadering. Geeft u wijsheid om het juiste te besluiten, dat het tot zegen mag zijn. Heere, draagt u zo de kerk in dit land. Overal is er verdeeldheid. Heere God, het is onze eigen schuld. We bidden u, God, die deze wereld hebt geschapen. God, die uw geest hebt gezonden om een kerk te stichten. Maak ons één, rondom uw woord. En geef dat we zo in eenheid naar de wereld in ons eigen hart, naar de wereld om ons heen, mogen getuigen van uw liefde, van uw verzoening, van uw majesteit. Heere, laat zo uw koninkrijk komen, niet om iets in ons, maar van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U mag de Heren nu dienen met uw gaven. Er zijn 3 collectes. De eerste is voor de kerk, dus dat betekent voor de instandhouding van de eredienst in de wijkgemeente Matthäus. Tweede collecte voor de emeritiekast, dus voor de pensioenen van de oud-predikanten. De derde collecte voor de wijkgemeente ICF. De collecte is geheel vrijwillig en van harte bij u aanbevolen. Eerste voor de kerk, tweede voor de emeritiekast, derde voor de ICF. En dan zingen we ter voorbereiding op de verkondiging Psalm 62... vers 3 en 5, en die zingen we in de versie van Weerklank. Psalm 62, 3 en 5 als voorbereiding op de preek. Na de verkondiging willen we met elkaar zingen Psalm 85, vers 3 en vers 4. 85, 3 en 4 na de preek. Gemeente des Heren, bent u nou ook wel eens nieuwsgierig naar wat er nou de afgelopen dagen op zo'n klimaattop achter de deuren gebeurt? Of in ons eigen land aan al die klimaattafels? Of een paar weken terug, toen dat pensioenoverleg ineens klapte. Dan zie je premier Rutte om 5 uur 's morgens met zijn ogen half dicht. En dan krijg je een soort verklaring waarvan je denkt, ja, wat moeten we hiermee? Maar ondertussen is er natuurlijk urenlang met elkaar gepraat en gepraat en gepraat. Waar wij dan helemaal niks van meekrijgen. Hooguit als iemand 50 jaar later zijn memoires schrijft. Eén uitzondering is er deze dagen, het drama, Shakespeare zou er heel veel mee kunnen, dat zich in Engeland afspeelt. Premier May, die wordt aangevallen door haar eigen mensen. De hoffelijkheid van zo'n Rees Mock, die dan op zijn Brits allerlei hele aardige dingen zegt en ondertussen een mes in haar rug zet. En vandaag oud-premier Blair van een andere partij die dan ook frontaal de aanval inzet. Nou ja, daar wordt dan een beetje iets zichtbaar van dat politieke gesprek waar wij meestal niet zoveel van meekrijgen. Maar hier, in de Bijbel is heel anders dan onze regering. Hier in Genesis 30 krijgen wij zicht op zo'n cao-gesprek eigenlijk. Jacob en Laban. En wat daar gebeurt in dat loongesprek, dat is zo tekenend. Ja, ik heb misschien een beetje boter op mijn hoofd, want ik heb zo'n gesprek nog nooit gevoerd als dominee natuurlijk. Maar volgens mij is het tekenend voor hoe de dingen gaan. Op ons werk. In deze wereld. En hoe de dingen gaan als je niet toeleeft naar de zondag. Want dat is wat we vorige week gezien hebben. Als Jacob gevochten heeft met die engel, met die man, met God zelf bij Pniel, dan kan hij daarna alleen nog maar mank lopen. Hij kan niet meer op eigen benen staan. En dat betekent voor zijn geestelijk leven dat hij de Heere een offer gaat brengen. Goed, hij moet daardoor door de Heere zelf op het idee gebracht worden, maar hij doet het. Zijn leven komt dus staan in het teken van de lof en de aanbidding van de Heere God. Zo is ons leven bedoeld. 6 dagen zult gij arbeiden, je kunt het beste vertalen, 6 dagen mag je werken. Maar de 7e is de rustdag, de Sabbat van de Heere uw God. En die hele schepping is dus zo gebouwd dat het werk uitloopt op die rustdag. Het is dus niet zo dat wij ons werk hebben en dat de rustdag, of dat nou de zaterdag of de zondag is, dat doet er principieel niet zoveel toe, dat die rustdag onze werkweek onderbreekt. Of je dat nou welkom vindt, een welkome onderbreking van je werkweek, of niet zo'n welkome onderbreking van je werkweek. Maar zo zien wij het vaak wel. De zondag als een onderbreking van onze werkweek. Maar God zegt nee. Op die rustdag komt je werkweek tot vervulling. Waarom werk je? Zodat het koren voor jou en je gezin tot een brood gemalen kan worden. En je geld hebt om een brood te kopen. Maar waar vindt dat brood zijn vervulling? Als het in de kerk gebracht wordt en aan het avondmaal wordt gebroken, als het lichaam van Christus, als al onze aardse gaven. Dan heb je dus weer het verband tussen de werkweek en de liturgie. Als onze aardse gaven in die collectezak gaan en ze worden opgenomen in de dienst aan het Koninkrijk van God. Hebt u dat? De rustdag als het hoogtepunt Niet zozeer als een onderbreking, oh ja, daar gaat het naartoe in de toekomst. Nee, ons werkleven krijgt zijn vervulling in de liturgie. Waar ons denken, waar ons doen, waar ons bidden en ons zingen worden gericht op de Heere God. Maar goed, ik zei het u net al, wij zijn hier voor Pniel. Jacob is gevlucht voor zijn broer Esau. Hij is bij zijn oom Laban in Haran, bijna 2000 kilometer van huis. Hij heeft daar 14 jaar gewerkt en dan gaat hij in gesprek met zijn oom. Een gesprek dus voor die ontmoeting met God in Pniel. En dat tekent dit gesprek. Het is een gesprek van een man die van huis uit God heeft meegekregen. Hij groeit op in de tent van Isaac. Hij heeft bij Bethel God ontmoet, maar het is het gesprek van een man, Jacob, die al zijn hele leven bezig is om zijn eigen zegen, zijn eigen voorspoed voor elkaar te boksen. Laten we het gedeelte vanaf vers 25 gewoon maar doorlezen. Want het is een fascinerend hoofdstuk. En je moet het eigenlijk woord voor woord tot je nemen om te zien wat er nou eigenlijk gebeurt. Dus als het kan, vraag ik u de tekst mee te lezen. Vers 25. En het gebeurde nadat Rachel Jozef gebaard had, dat Jacob tegen Laban zei, laat mij vertrekken. Dan kan ik naar mijn woonplaats en mijn land gaan. Geef mijn vrouwen en mijn kinderen voor wie ik u gediend heb, zodat ik kan gaan. U weet immers van het werk waar ik u mee gediend heb. 14 jaar heeft Jacob gewerkt voor Laban. En nu wil hij terug naar huis. Maar blijkbaar kan die niet zomaar gaan. Hij is ondertussen deel geworden van de clan van Laban. En als Jacob dus vertrekt, valt ook een grote bron van inkomsten in die clan weg. En daarom vraagt hij toestemming. Er is, zeg maar, iets bijna juridisch nodig van het stamhoofd om Jacob te laten gaan. Laat mij vertrekken, dan kan ik naar mijn woonplaats en mijn land gaan. Maar ook vrouwen en kinderen behoren niet alleen maar Jacob toe, maar ook de stamvader Laban. En hij heeft dus ook de toestemming van zijn schoonvader nodig om zijn vrouw en kinderen mee te krijgen. Geef mijn vrouwen en mijn kinderen. Die zijn dus op een bepaalde manier het bezit van Laban, want die moet dat uit handen geven. Geef mijn vrouwen en mijn kinderen. En dan komt, zeg maar, weer zo'n schaakzet. Voor wie ik u gediend heb. Ik vraag dat niet zomaar. Ik heb 14 jaar gewerkt. Ik heb mijn bruidschat, want ik kwam hier als zwerver. Ik had helemaal niks. Ik heb mijn bruidschat bij elkaar gewerkt. En 14 jaar werken, als je dat omrekent, is dat echt een hele dikke bruidschat. Dus ik heb mijn schuld vereffend. U weet immers van het werk waar ik u mee gediend heb. Dat is een tweede zet. Laban, ik heb ervoor gezorgd dat jouw clan werd gediend. Ik heb voor je gewerkt. En strakjes zal die uitleggen dat Laban geen windeieren heeft gelegd. Dat is de openingszet. Jacob wil weg. En dan volgt een bijzondere dialoog. Een klassiek loondebat. Want elk van de beide partijen tracht zijn eigen belang veilig te stellen. En dat ten koste van de ander. Dat is wat bij ons mensen gebeurt. Als wij moeten spreken over werk, over bezit. Maar eigenlijk bijna altijd. Ieder tracht zijn eigen belang veilig te stellen. En dat ten koste van de ander. Vers 27. Toen zei Laban tegen hem, laat mij toch genade vinden in jouw ogen. Ik heb waargenomen dat de Heere mij omwille van jou gezegend heeft. Dat is een ontzettend vriendelijke reactie op de vraag van Jacob. Ja, Jacob, ik zie dat ik gezegend ben door jouw werk. De Heere God heeft mij omwille van jou gezegend. Dat is trouwens iets heel aparts, hè? Dus God had bij Bethel aan Jacob beloofd dat hij gezegend zou worden. En in de slipstream van Jacob worden dus ook de mensen om Jacob heen gezegend. Want Laban zegt niet, de Heere heeft ons gezegend. Maar hij zegt, de Heere heeft mij omwille van jou gezegend. God, de Heere is bij jou. En daarom werd ik gezegend. Maar ondertussen is het geen antwoord. Jacob wil weg. Mag ik vertrekken en mag ik mijn vrouw en kinderen meenemen? En Laban komt met een tegenzet, een vriendelijk antwoord. Ik heb waargenomen dat de Heere mij omwille van jou gezegend heeft. En dan komt het antwoord, vers 28. Hij zei, bepaal wat je loon bij mij moet zijn, dan zal ik het je geven. Bepaal wat je loon bij mij moet zijn. Jacob, of Laban, komt dus met een tegenvoorstel en zegt dus, nee, jij mag niet weg. Maar dat zegt hij niet. Door dat tegenvoorstel te doen, maakt hij voor Jacob heel erg duidelijk, je krijgt van mij geen toestemming om te vertrekken. En tegelijk legt Laban de bal weer bij Jacob. Kijk, als je zegt, nee, je mag niet vertrekken, had Jacob kunnen zeggen, ja, wat wil je dan? Maar Laban, die doet dat ontzettend kien. Die zegt, zeg jij maar wat je hebben wil. Ja, dat is duidelijk, hij wil weg. Maar dat kan dus niet iets anders. Hij legt de bal bij Jacob met een heel genereus aanbod. Zeg maar wat je hebben wil, dan zal ik het je geven. Je moet je even voorstellen dat je gaat solliciteren en dat je dat aanbod krijgt. Dus bizar, zeg maar wat je hebben wil, dan krijg je het. Maar ik denk dat er dan bij ons allemaal wel een belletje gaat rinkelen. Als iemand dat aan je voorstelt, zo'n blanco cheque, is er iets aan de hand. En Jacob, die is de afgelopen 14 jaar door schade en schande wijs geworden. Hij dacht dat hij 7 jaar werkte voor Rachel, hij kreeg Lea. En hij is dus op zijn hoede. Want die zin, bepaal wat je loon bij mij moet zijn, dan zal ik het je geven, is bijna dezelfde als die van 14 jaar geleden. Hoofdstuk 29, vers 15. Vertel mij maar wat je loon moet zijn. En toen had Jacob in één keer toegehapt. Ik wil wel 7 jaar werken voor Rachel. Nou, dan was die 7 jaar later vrij hard achtergekomen dat dat toch bij Laban iets anders werkte. Dus nu is hij op zijn hoede. En hij gaat dus niet in op die zet van Laban. Vers 29. Toen zei hij tegen hem, u weet hoe ik u gediend heb en hoe uw vee onder mijn hoede geweest is. Het weinige dat u voor mijn komst had, heeft zich immers tot een menigte uitgebreid. De Heere heeft u sinds mijn komst gezegend. Nu dan, wanneer zal ik ook voor mijn eigen huis kunnen werken? Jacob, die begint eigenlijk eerst zijn eigen cv op te sommen. Luister eens, Laban, toen ik hier kwam, was jij helemaal niet zo aanzienlijk. Dat weet jij net zo goed als ik. De afgelopen jaren heb ik gewerkt en het weinige dat u voor mijn komst had, heeft zich tot een menigte uitgebreid. En dat woordje uitbreiden moet u even onthouden, dat komt aan het einde van het hoofdstuk terug. Uitbreiden is een woord dat hoort bij zegen. Dat alles dus gaat groeien, meer wordt. En dan komt Jacobs tegenzet. Je krijgt dus de indruk dat ook Jacob hier een poosje over heeft nagedacht. Want het stopt niet als hij niet weg mag. Hij heeft een plan B. En hij heeft dus tegen Laban gezegd, ik wil weg. Maar hij weet hoe Laban is, dus hij heeft in zijn achterhoofd een andere route. Als Laban zegt nee, nou dan heb ik nog wel een oplossing. De Heer heeft u sinds mijn komst gezegend, nu dan. En dan komt het, wanneer zal ik ook voor mijn eigen huis kunnen werken? Ik wil zelfstandig worden. Jacob spiegelt het compliment van Laban en legt de bal. En ondertussen begint Jacob dus aardig wat Laban-trekjes te krijgen. En legt de bal dan dus weer terug. Dus Jacob zegt niet, nou ja, als je zo aardig bent, ik wil graag een huis, ik wil graag een eigen stukje land en een paar koeien om mee aan de slag te kunnen. Nee, de bal wordt weer heel subtiel bij Laban teruggelegd. Wanneer zal ik voor mijn eigen huis kunnen werken? Dus dat is geen duidelijke vraag. Laban is aan zet. Maar Laban, dat is een beetje het type zoals Engeland vroeger voetbalde. Dat je dan je tegenpartij laat komen en laat komen en laat komen. In de hoop dat je die bal kan afpakken. Met een hele lange bal naar voren en dan via de counter kan scoren. Want opnieuw laat Laban zich niet vangen. Heb je zulke mensen wel eens tegenover je gehad? Dat je denkt, van welke kant gaat het nou op? En je krijgt ze maar niet in de hoek waar je ze wil hebben. Vers 31. Daarop zei hij, wat moet ik je geven? Het klinkt weer heel aardig, maar de bal ligt dus weer bij Jacob. Toen zei Jacob, u hoeft me helemaal niks te geven. Hier komt, zeg maar, het schot op doel van Jacob. Want Jacob heeft natuurlijk niks, die heeft gewerkt voor die vrouw, nou dat is nou afgerond en hij wil naar huis, maar dat kan niet en dan moet het over loon gaan. Dan moet hij een startkapitaal krijgen om aan het werk te gaan. Maar hier doet hij iets heel, heel slims. Hij zegt, ik hoef helemaal niks. Ik hoef helemaal niks. Dat moet voor Laban heel vreemd hebben geklonken. U hoeft mij helemaal niks te geven. Als u het voor het volgende voor mij wil doen, zal ik opnieuw uw kleinvee hoeden en beschermen. Van dat geven van Laban heeft Jacob genoeg. Geef mij uw dochter Rachel. Als je bij Laban een dealtje hebt over geven, dat werkt niet. Dus Jacob, die praat zich daaronder uit. Hij komt over de brug. En dan doet Jacob zijn plan, heeft hij dus over nagedacht, uit de doeken. Vers 32 tot en met vers 33. Ik zal vandaag al uw kleinvee langs gaan. En daaruit elk gespikkeld of gevlekt dier afzonderen, elk zwart dier onder de schapen en alles wat gevlekt en gespikkeld is onder de geiten, dat zal mijn loon zijn. Mijn gerechtigheid zal morgen voor mij getuigen. Als u komen zult om mijn loon in ogenschouw te nemen, alles wat niet gespikkeld en gevlekt is onder de geiten en wat niet zwart is onder de schapen, mag als door mij gestolen beschouwd worden. Dus even belangrijk om te weten wat er nou aan de hand is. Schapen zijn vaak wit en de geiten zijn vaak bruin-zwart. En de variant dat een schaap zwart is, of dat er een geit is die door dat bruin-zwart ook witte streepjes of witte stippeltjes heeft, dat is meestal maar een heel klein deel van de kudde. Dus schapen zijn normaal wit. En geiten zwart, dat is variant A. Maar er is ook een variant B, namelijk dat een schaap iets bruins heeft en een geit witte streepjes of vlekjes. En nou stelt Jacob voor om die B-variant eruit te halen, dus die donkere schaapjes en die gevlekte en gestreepte geiten, en die gaan mee met Laban. Dat is dus niet zo'n heel grote kudde. En Jacob neemt zelf de A-variant op sleeptouw. Dat is waarschijnlijk het allergrootste deel van de kudde en daar gaat hij mee aan de slag. En als er nou uit die A-variant, dus witte schapen, zwarte geiten, als daar nou gespikkelde beestjes uitkomen, gespikkelde geiten of donkerdere schapen, dan worden die voor Jacob. Maar ja, hij heeft juist de schapen en de geiten die... Dus de schapen die donkere beestjes zouden kunnen krijgen en de geiten die gespikkelde zouden kunnen krijgen, die zitten bij Laban. Dus genetisch gezien loopt het zo dat die witte en die zwarte die Laban meekrijgt, witte schapen, zwarte geiten, ja, de kans dat daar gespikkelden uitkomen is heel, heel klein. Dat is een apart voorstel. Dus die beesten worden gescheiden en de beesten die zouden kunnen zorgen voor donkere schapen en gespikkelde geiten, die worden aan Laban meegegeven. En dan zegt Jacob, nou, laat mij dan uit die B-variant, of laat mij dan uit die A-variant, die witte schapen en die zwarte geiten, de dieren mogen houden die of schapen donker, of geiten gespikkeld zijn. Dat is dus geen geschenk. En als je de kansberekening erop loslaat, dan is het ook een beetje een vreemd voorstel. Want de kans dat daar een grote kudde voor Jacob uit voortvloeit, is niet zo groot. Dus je zou zeggen, dat is voor Laban, ja, geweldig. Maar Laban springt er niet bovenop. Laban reageert nog steeds erg op zijn hoede. Toen zei Laban, zie, laat het maar overeenkomstig jouw woord gebeuren. Nou, laten we het proberen. En op diezelfde dag zonderde hij de gestreepte en gevlekte bokken, geiten, af. En al de gespikkelde en gevlekte geiten, alles waar iets wits aan was en alles wat zwart was onder de schapen, en hij stelde die onder de hoede van zijn zonen. Hij bepaalde een afstand van 3 dagreizen tussen hem en Jacob, en Jacob hoedde de rest van het kleinvee van Laban. Nu gebeurt er iets. Tot vers 34 was het gesprek. En vanaf vers 35 tot het einde van het hoofdstuk komt een beschrijving. Dan gaat dus de schrijver van Genesis vertellen wat er gebeurt. En op dit punt is het eventjes belangrijk om te kijken wat er nou tussen die twee mannen is gebeurd. En dat zie je in wat Laban doet. Vers 35. Op diezelfde dag zonderde hij de gestreepte en gevlekte bokken af en al de gespikkelde en gevlekte geiten, alles waar iets wits aan was en alles wat zwart was onder de schapen, nou die geeft hij mee aan zijn eigen zonen. En dan komt het, vers 36. Hij bepaalde een afstand van 3 dagreizen tussen hem en Jacob. Dus hij zegt tegen zijn eigen kinderen, ik wil dat jullie ervoor zorgen dat er minimaal 3 dagen lopen tussen jullie en de kudde van Jacob zit. Zodat er geen fraude gepleegd kan worden. Zodat Jacob niet 's nachts stiekem van die gespikkelde geiten of van die donkere schapen bij jullie kan stelen en kan brengen bij zijn eigen kudde, zodat hij meer van die gespikkelde geiten en van die donkere schapen krijgt. Maar 3 dagen lopen. Je kunt je voorstellen, als je het niet helemaal vertrouwt, dat je afstand bewaart. Maar 3 dagen lopen is echt zwaar overdreven. En hier komt dus het hart van die twee mannen naar voren. Ze vertrouwen elkaar voor geen cent. Maar, kijk, het gaat natuurlijk allemaal op zijn vriendelijkst. Een schoonvader en een schoonzoon. Maar ondertussen zie je dat er geen echt contact is tussen deze mensen. Ze zijn bezig met hun eigen hachje, met hun eigen loon. En ze willen dat loon ten koste van die ander. En hier zie je dan letterlijk wat er gebeurt, dat mensen elkaar niet meer kunnen bereiken. Een schoonvader en een schoonzoon. En dus ook zijn zwagers. 3 dagen uit elkaar, omdat ze elkaar gewoon niet vertrouwen. In plaats van dat je dus, weer even terug naar het begin, je werk gebruikt om God te loven en de mensen van God te dienen. In plaats van dat de rustdag, de sabbatdag, het hoogtepunt is van je week, waar je met al je gaven in de kerk komt, waar je bidt voor Gods mensen, waar je hem aanbidt. Als dat niet meer je hart is, als het altaar, als de liturgie niet meer centraal staat in je leven, dan heb je de mensen alleen nog maar nodig voor je eigen gewin. En is er geen echt contact meer tussen mensen. Je ziet dat al in het paradijs, Adam en Eva, die zich voor elkaar schamen. Maar dit herkent u misschien wel. Als je mensen op je werk alleen nog maar functioneel kunt zien, dan is er geen contact. Als je met mensen in de kerk iets niet gedaan krijgt, dan ga je aan de andere kant zitten. Omdat je elkaar niet meer kunt toelaten tot je eigen leven. Deze manier van met elkaar omgaan, gemeente, op je werk, in je huwelijk en in de kerk, helpt het echte contact waar wij voor zijn geschapen. Adam en Eva wandelen met God in het paradijs, dat is het doel van ons leven. Maar als we zo, zoals Jacob en Laban met elkaar omgaan, dan helpen wij elk contact met andere mensen om zeep. Maar dan helpen wij dus ook het contact met God om zeep. Is het Petrus niet die schrijft aan de gemeente dat ze moeten letten op hun huwelijk, opdat uw gebeden niet verhinderd worden? Dat je dus gaat bidden tot de Heere God om zijn hulp en nabijheid, en dat het wel lijkt alsof je gebed stopt bij het dak van de kerk of het dak van je slaapkamer. Dat je denkt, wat is er, Heere God, waar bent u? En dat Petrus zegt, ja, zou je eerst niet even een goed gesprek met je vrouw gaan voeren? Want je moet niet denken dat als je je vrouw negeert, dat God naar je wilt luisteren, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. De gebeden van de kerk worden dus verhinderd, waar mensen geen echt contact meer met elkaar hebben. En als je dan kijkt naar de verdeeldheid van het kerkelijk leven, dan leven wij misschien wel veel meer dan 3 dagreizen uit elkaar. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Waar we zo als Jacob en Laban met elkaar omgaan, wordt het echte contact tussen mensen om zeep geholpen. Hebt u die consequenties helder, gemeente? De hel, dat is niet van later. Dit hele vriendelijke gesprek tussen Jacob en Laban, dit is de hel. Waar mensen elkaar loslaten, worden wij door God losgelaten. 3 dagreizen ver weg, om maar te voorkomen dat er van die gespikkelde dieren in de buurt van Jacob komen. Goed, dan komt een stukje. Lees het maar even mee. Maar daar weten we eigenlijk niet van wat het nou precies is. Vers 37. Toen nam Jacob voor zichzelf jonge takken van populieren, amandelbomen en platanen, en schilde daarin witte strepen door het wit in die takken te ontbloten. Hij legde de takken die hij geschild had in de troggen en de waterdrinkbakken waaruit het kleinvee kwam drinken, vlak voor het kleinvee, en ze werden bronstig als ze kwamen om te drinken. En als het kleinvee bronstig werd bij die takken, wierp het kleinvee gestreepte, gespikkelde en gevlekte jongen. Toen scheidde Jacob de schapen af en keerde de koppen van het kleinvee naar het gestreepte en naar al het zwarte onder Labans kleinvee en vormde zo kudde voor zichzelf. Hij zette ze niet bij het kleinvee van Laban en het gebeurde telkens wanneer het sterkste kleinvee bronstig werd dat Jacob de takken voor de ogen van het kleinvee in de troggen legde, zodat ze bronstig zouden worden bij de takken. Maar als het zwakke kleinvee bronstig werd, legde hij ze er niet in, zodat de zwakke dieren voor Laban en de sterke dieren voor Jacob waren. Wat hier nou gebeurt, dus hij neemt die takken en die snijdt hij, zodat er witte strepen inkomen en die legt hij in het water. Hoogstwaarschijnlijk is het een soort toverachtig ritueel, waardoor dan die beesten bronstig worden. En dus er nageslacht komt. En, En daar gaat Jacob dan weer heel handig mee om, zodat die zwakke dieren uiteindelijk in Jacob of in Labans kudde terechtkomen en de sterke dieren aan zijn kant. Wat hier nou gebeurt, het lijkt er heel veel op dat het een vorm van magie is. Dat Jacob daar in die woestijn een trucje heeft meegekregen, waardoor hij dus de beesten bronstig kan laten worden. En zo bouwt hij een kudde die eigenlijk niet kan. De kans was heel klein dat er donkere schapen zouden komen en gevlekte en gespikkelde geiten. Maar met dat trucje met die geschilde takken en door ze te scheiden met sterk en zwak, krijgt hij hele sterke schapen die donkerder zijn. En krijgt hij gespikkelde geiten die ook heel sterk zijn. En hij krijgt een grote kudde. Want het loopt erop uit, vers 43, zo breidde het bezit van deze man zich zeer sterk uit. Hij had veel kleinvee, slavinnen, slaven, kamelen en ezels. Dus die kudde wordt zo groot dat Jacob die moet personeel gaan werven, slavinnen en slaven. En hij moet busjes gaan regelen, kamelen en ezels. Hij moet machines, ezels werden vaak gebruikt om allerlei dingen te organiseren. Dus hij gaat dat hele ZZP-bedrijf van hem uitbouwen. En die deal, die blijkt dus helemaal niet onvoordelig voor Jacob. Wat er nou precies achter zit, krijgen we niet helder. Maar in de tekst gebeurt wel iets heel aparts. En daarvoor moeten we even een beetje Hebreeuws leren. Laban betekent wit. Daar kan er niks aan doen. Meneer de Wit. Hebben we dus in deze geschiedenis. En Jacob haalt meneer de Wit onderuit door te werken met witte takken. Die populier is een witte boom. En in dat woordje populier, die heet in het Hebreeuws lipne. Laban, lipne. Dus lipne betekent ook wit. Dus hij heeft meneer de Wit en die probeert hij te tackelen. Hij heet natuurlijk nog steeds Jacob, pootjehaker. En die probeert hij te tackelen door witte takken. En die witte takken die snijdt hij zo dat het wit zichtbaar wordt. En daarop worden allerlei geiten geboren waarop wit is. En die geiten had hij tegen Laban gezegd, die wil ik hebben. Meneer de Wit, ik wil de geiten hebben die een beetje wit zijn. Vers 35. Aan de schapen wordt minder aandacht besteed, omdat daar de kwestie andersom is. Dus als je vers 37 tot 42 gaat lezen, dan zie je vooral dat het over de geiten gaat. Omdat het bij die geiten steeds dat woordspel met dat wit lukt. Bij die schapen is dat niet zo, want daar ligt de kwestie andersom. Die zijn wit van zichzelf. En die moeten juist donkerder worden. Dus daar is dat hele woordspel met wit, dat is daar niet. En daarom lijkt het dat die schapen dus een beetje uit beeld verdwijnen. En dat doet hij precies hetzelfde mee. Maar de schrijver van Genesis laat dat woordspel uitkomen. Jacob is bezig om opnieuw iemand onderuit te halen. De moraal, Laban wordt met zijn eigen kleur, eigenlijk met zijn eigen wezen, want dit zijn de trucjes van Laban, die eerst in plaats van Rachel Lea naar voren had geschoven. Dit is precies Laban ten voeten uit en Laban wordt met zijn eigen wezen onderuit gehaald. Nou ja, zo gaat het bij ons ook. Dan denk je slim te zijn met je trucjes. En het gaat een hele poos goed. Maar op den duur kom je iemand tegen die precies zo is als jij, maar net iets slimmer. En je gaat keihard onderuit. Heel apart. Dit is de tweede keer dat kleur een belangrijke rol speelt. Want Esau betekent rood. En bij Esau had hij precies hetzelfde gedaan. Geef mij van dat rode daar. Die linzenmoes was rood. En hij had Esau dus onderuit gehaald. Met dat rode, met die hebzucht van Esau naar dat eten. Ziet u, zo gaan wij heel vaak ook te werk. Dat wij zoeken Nou, waar zit de zwakke plek? Hoe is iemand aan het werk en waar kan ik hem pakken? Meneer de Wit wordt met wit onderuit gehaald. En meneer de Rode met het rode daar. Ja, uiteindelijk heb je dan een conclusie waarvan je denkt, oei, 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 wat moet ik hier nou mee? Vers 42. Maar als het zwakke kleinvee bronstig werd, legde hij ze er niet in. Nee, dat zeg ik verkeerd, vers 43. Zo breidde het bezit van deze man zich zeer sterk uit. En je denkt, hé, dat is een woord van God. Bij Bethel had God gezegd, ik ben bij je, ik zorg voor je en ik zal je zegenen, zodat je bezit zich uitbreidt. Dit was het woord van God. Maar kun je dit dan een zegen van God noemen? Ja, hij had veel kleinvee, slavinnen, slaven, kamelen en ezels. Maar met al dat bezit moet hij straks de Jabok nog over. Dat onvergeven verleden met Esau. Dat staat een echte, vrije zegen in de weg. Tot nu toe is Laban in het voetspoor van Jacob gezegend. Maar nu zorgt Jacob er zelf voor dat ook hij gezegend wordt. Hij breide uit. Dat is een woord, uitbreiden, dat bij de zegen hoort. Dat was al aan Abraham toegezegd. De Heer had het herhaald bij Bethel. Uitbreiden, groter worden, rijker worden, meer artikelen publiceren, groter wonen, meer volgers op Instagram, meer vestigingen van je bedrijf, meer gemeenteleden, meer kerkdiensten. Uitbreiden is ook voor ons een woord dat wij met zegen verbinden. En in de economie hebben we het dan ook als een grondslag gemunt. En dan gebruiken we volgens mij het woordje groei. Maar de vraag is, hoe kom je aan die uitbreiding? Hoe kom je aan die zegen? Net zoals bij Peniel. Toen ontdekte Jacob, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Bij Peniel ontdekt Jacob, ik kan alleen maar leven van Gods zegen. En die zegen kan God alleen me geven. Hier in Haran wil Jacob wel leven van Gods zegen. Maar hij is er nog niet van overtuigd dat alleen God die zegen kan geven. Dat kan, hè? Dat je dus huisbezoek krijgt en de ouderling vraagt, hoe is het? En dat je zegt, nou ouderling, we zijn gezegende mensen. Dat je je dus bewust bent dat je Gods zegen nodig hebt. Maar dat je ondertussen zelf die zegen hebt gecreëerd ten koste van al die Labans in jou, in uw eigen leven. Ja, dan noem je jezelf rijk gezegend. Maar ondertussen ben je een doe-het-zelver, zoals Jacob. Hier is hij nog niet bij Peniel. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Hier kan hij prima zonder God. We lezen niet van een altaar, we lezen niet van een gebed. Hij neemt de naam van de Heere alleen in zijn mond, als hij daarmee Laban een hak kan zetten. Hij kan prima zonder de Heere. Als hij uiteindelijk maar uitbreidt. Wat moeten we er nou mee? De oorspronkelijke hoorders van het boek Genesis zullen hebben moeten lachen. Dat is het volk Israël. En dat hoort het boek Genesis lezen in de tempel en later in de synagoge. En Jacob, hun stamvader, is slim. En Laban, de stamvader van Aram, wordt hier een hak gezet. En Aram, dat is een stam waar Israël de eeuwen door van alles mee te stellen heeft. Moet je je voorstellen, hè? Zoals wij dat natuurlijk altijd doen met die enkele keer dat we van Duitsland winnen. Ja, daar genieten we dan van. Omdat we meestal door dat land werden dwarsgezeten. Nou, zo functioneert het hier ook. Moet je je voorstellen, constant word je door Edom aangevallen. En dan hoor je in de tempel dit verhaal van opa Jacob die Edom een hak zet. En dan denk je, yes. Leedvermaak. Dubbelvermaak. Met Aram streed Israël op de hoogte van Golan. En dat is een streek waar het nog steeds gevaarlijk is. Waar het nog steeds gonst van dreiging. Het is fascinerend hoe de bedrogen bedrieger nu zelf zijn bedrieger een hak zet. Maar ondertussen begint hier een spiraal van geweld. Althans, van geweld is eigenlijk nog geen sprake. Maar je voelt die spanning. Dat je denkt, hoe lang gaat dit nog goed tussen Jacob en Laban? Tussen die slaven en slavinnen van Jacob en die zonen van Laban. Dit is een spiraal. En het is nu nog vriendelijke politieke taal. Maar ondertussen is Laban sterk. En Jacob is sterk. En ze houden niet meer uit op hetzelfde stukje land. Hoe lang kan dit elkaar beetnemen nog doorgaan zonder geweld? Je kunt lachen om opa Jacob die hier Aram en de Arameërs beetneemt. Maar ondertussen is het 2018 en de spiraal van geweld is nog steeds niet doorbroken. Waar mensen, waar u, jij en ik als Jacob en Laban met elkaar omgaan. Daar wordt een spiraal van geweld tot in eeuwigheid niet doorbroken. Deze visueuze cirkel houdt uit zichzelf niet en nooit op. Waarom niet? Omdat alle betrokkenen, u, jij en ik, te diep betrokken zijn geraakt. Ze hebben zich helemaal geïdentificeerd met hun eigen belang. Hun rancune jegens de ander. Jacob ten opzichte van Laban, Laban ten opzichte van Jacob. Ik zal hem. En ze zijn helemaal bezeten door hun eigen slimheid. Deze visueuze cirkel houdt uit zichzelf niet en nooit op. Genesis, vanmorgen is het u uitgelegd. Het is het boek van het begin. Deze onderhandelingen tussen Jacob en Laban, ze gaan door aan de klimaattafels in Den Haag en overal waar wij met anderen omgaan. Genesis, het boek van het begin. Zo treft God zijn wereld in zonde gevallen aan. Zo treft God Jacob en Laban, zijn uitverkoren Jacob aan. Zo treft God de kerk, zo treft God u, jou en mij aan. Genesis, het boek van het begin. Het is een door en door ego-wereld die ons in dit fascinerende hoofdstuk is verteld. Zo treft God zijn mensen aan. Dit is mijn, dit is jouw hart. Het is zoals Petrus die het roept. Al zullen ze allen aan u geërgerd worden. Ik nooit. Gemeente, laten we ons boven Jacob en Laban niet verheffen. Want Petrus gaat een paar dagen later keihard onderuit. Lucas 2. Kerstevangelie, in de dagen van de koningen. Geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging. Zie, daar is weer een plannetje van een machthebber. Een gebod van de keizer Augustus, dat de hele wereld ingeschreven moest worden. De eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. Daar heb je weer die hele politieke wereld. Daar heb je weer al die overlegorganen. Augustus en Cyrenius, stadhouders en koningen met hun plannen. Heel de wereld moet beschreven worden. En op dat moment komt God in de wereld. Hoe? Door aan te schuiven bij het pensioenoverleg. Door aan te schuiven bij een klimaattop. Door op de foto te gaan op de trappen van het Witte Huis. En het geschiedde toen zij daar waren dat de dagen vervuld werden. Dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Wikkelde hem in doeken. En legde hem in de kribbe. God weigert mee te doen aan onze spelletjes. Hij komt, God komt in onze wereld. God komt in ons leven als een kind. Hij doet niet mee aan het spel. Hij doet niet mee aan ons spel. Hij sterft aan dat spel. Dat op uw klacht de hemel scheuren. Dat zich de Heere ontdek. Die Psalm 20 die we de afgelopen weken hebben gezongen. Gemeente, is die adventsklacht de klacht van je hart? Omdat je gezien hebt dat je lijkt op Jacob, dat je lijkt op Laban. En dat je dan met Israël gaat roepen, o God, scheur de hemel open en kom. Al is het met gericht, maar kom. Want wij zijn terechtgekomen in een vicieuze cirkel van geweld. Wij op ons werk kunnen de ander niet meer recht in de ogen kijken. Wij zijn onrechtvaardig. Dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heere ontdekt. Zo hebben we het gezongen. Hebt u het met uw hart gezongen? Omdat u het niet meer uithoudt. Samen met Laban, samen met Jacob. Zo gaan we zingen, o God, kom in mijn egoïstische hart. In deze goddeloze wereld en doe het ongelooflijke, laat uw koninkrijk komen. En dan het evangelie en het geschieden toen ze daar waren. Dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doek en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Ze baarde haar eerstgeboren zoon. De vicieuze cirkel van ons egoïstische leven is hier doorbroken door een kind. Door een baby met een luier om. Dat is Gods evangelie. Voor u en voor jou. Amen. Laten we danken en bidden. Heer in de hemel, wat een belofte. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Terwijl wij Jacob en Laban allervriendelijkst zagen spreken. Terwijl ze de ander een mes in het hart staken. Terwijl wij onszelf zagen staan tegenover onze collega's, tegenover de mensen om ons heen, tegenover andere kerken. Heere God, uw belofte, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Heere, schenk ons geloof om die belofte te geloven. Om ons daaraan vast te houden. Dat is uw toekomst. En geef dan, als we aan het werk gaan, deze week, dat we uit die belofte mogen leven als pelgrims, als vreemdelingen op deze aarde die anders doen. Omdat ze, net als Jacob bij Pniel, een tik van uw evangelie hebben gekregen, een tik van dat kind in de kribbe. Zo anders, zo kwetsbaar, zo zwak. En ondertussen, daar wordt gena van waarheid blij ontmoet. Heere, leer ons leven uit uw belofte. Leer ons toeleven naar uw toekomst. Maak ons los uit die visueuze cirkel, uit dat diep egoïstische leven van ons. Maak ons los. Laat ons niet verloren gaan. In al die prachtige dialogen. Maar laat ook in ons leven de vrede worden gegroet met een kus van het recht. Laat uw trouw uit de aarde omhoog spruiten. Zodat wij gezegend door u en afhankelijk van u ons leven mogen leven. Omdat we niet meer op eigen benen kunnen staan, maar hinkend van uw genade, van uw belofte en gebod leven. Heren, dan spraken we vanavond ook een aantal keren over klimaattoppen en tafels en cao-overleggen. Wij bidden u voor hen die u over ons gesteld hebt om leiding te geven, hier in deze stad, in de provincie, landelijk in Europa. Geef hen wijsheid om te leven uit uw gebod, om geen afstand te scheppen, 3 dagreizen tussen mensen, maar om ons burgers de mogelijkheid te geven om in vrede en in vrijheid met elkaar te leven, om elkaar in de ogen te zien en om er voor elkaar te zijn. Wees met al die mannen en vrouwen die zo'n verantwoordelijke taak hebben gekregen en roep hen terug. Als ze worden gedreven door partijbelang, door gewin, door aanzien of door de kranten, geef dat zij gehoorzamen aan uw gebod en dat zij leven met het oog op uw belofte, dat gena van waarheid blij wordt ontmoet. Ga zo met ons. Heb dank voor het evangelie. Heb dank, Heer Jezus, dat u kwam zoals u kwam. Dat u onze hel hebt opengebroken en uw koninkrijk door uw gemeente heen laat komen. Ga zo met ons. Wees bij ons straks bij de preekbespreking. Zegen het eten, zegen daarna het gesprek onderling. En zegen ons als we weer aan het werk gaan. Om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 17 vers 3 in de versie van Weerklank is onze slotzang. Gij hulp van wie wordt overmand, hoe wonderbaar kunt gij bevrijden. Psalm 17 vers 3 is de slotzang. God zegent die hem verbeiden, die hem verwachten. Kom zo schuilen onder zijn vleugels en laat u geborgen wezen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.